beginnen met het zingen van Psalm 86, het derde en het vijfde vers. Psalm 86, vers 3 en 5. Zullen we samen bidden? Heere, het is ook vanavond weer door uw goedheid zo geleid en bestuurd in ons leven, dat we hier in welstand en in gezondheid mogen samenkomen om onze bestudering van uw woord voor te zetten. U hebt ons allen daartoe de gelegenheid gegeven. U geeft ons de vele zegeningen in ons leven, Heere, waar we elke dag opnieuw weer door bepaald worden bij uw goedheid en bij uw trouw en bij uw ontferming. Maar bij al die vele zegeningen die gij ons in ons leven schenkt, is toch deze zegen heel bijzonder, dat wij mogen leven onder het woord dat gij spreekt. En dat we keer op keer mogen horen wat gij spreekt. Heere, ook vanavond mogen wij uw woord weer ter hand nemen. Mogen we het weer openen, mogen we weer zoeken te verstaan wat de mening des geestes is. Om op die manier niet alleen te weten wat u in oude tijden hebt bekendgemaakt, maar om ook te weten wat dat vandaag, wat dat in ons leven, in onze omstandigheden nog te zeggen heeft. Heere, geef dat wij in uw woord mogen ontdekken uw werk. Maar meer, geef dat dat werk wat gij in uw woord openbaart ook een werk mag zijn dat gij in ons leven verheerlijkt. En wilt gij daartoe bij uw woord ons ook geven uw Heilige Geest. Wil ons bewaren voor de zonde, voor onszelf en voor alles wat van ons is en dat is vaak zo verkeerd. Heere, bewaar ons voor alles waar we door zouden worden afgetrokken van uw woord en geef ons uw zegen, uw onmisbare zegen. Gedenk gij aan alle die hier nu konden zijn, wil ook aan hen gedenken in uw genade, bijzonder dragen we onze zieken aan u op. Heere, hoor ons om Jezus wil. Amen. We hebben tot nog toe het eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk van Jona met elkaar gelezen en overdacht en getracht hier en daar ook wat lijnen te trekken naar de situatie van vandaag en lijnen ook naar het geestelijke leven. U herinnert u dat dit in het eerste hoofdstuk van het boek Jona gaat over die weggelopen profeet des Heren die ongehoorzaam geworden is en die aan de opdracht die de Heren hem gegeven heeft ontrouw is, die in plaats van naar het oosten te gaan, naar het westen gaat, zo ver mogelijk weg, zo ver mogelijk bij de Heren vandaan. Hij vlucht van het aangezicht des Heren, maar de Heren laat hem niet op zijn vlucht voortgaan. De Heren gaat hem achterna, de Heren gaat hem arresteren, de Heren brengt hem op de plaats waar hij schuld gaat belijden en waar hij zijn zonde gaat erkennen. De Heere brengt Jona op de plaats waar hij komen moet. Dat is Gods genade dat die storm komt. Dat is Gods genade dat Jona door het lot aangewezen wordt. Dat is Gods genade, want daardoor verhindert de Heere zijn knecht Jona voor te snellen naar een zeker verderf. Hij stopt hem nog op de weg naar het verderf en hij brengt hem nog tot bekering. Dat is het waar het in het eerste hoofdstuk van het boek Jona om gaat. Dat is de hoofdzaak. Maar er is ook nog iets wat we een bijzaak zouden kunnen noemen. Niet minder belangrijk. Niet minder leerzaam. En dat is het wat we vanavond met elkaar willen gaan overdenken. Dan gaat het vanavond dus niet om Jona. Maar het gaat vanavond om die zeelieden. Want over die mensen die met Jona aan boord van dat schip zijn en die met Jona ook in die grote nood verkeerd hebben, over die mensen spreekt het woord van de Heere in dit hoofdstuk ook. En met name in de verzen 13 tot en met 16. Maar, en dat is dan nadat Jona gezegd heeft, neemt mij op en werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van haar verbolgenheid. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet. Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u behaagd heeft. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen de Heere met grote vrezen. En zij slachten de Heere slachtoffer en beloofden geloften. Dus behalve dat Jona 1 spreekt over Jona's vlucht en hoe God hem op zijn vlucht tegenhoudt, spreekt dit hoofdstuk ook over deze zeelieden en hun bekering. Want er is toch een geweldige verandering gekomen in het leven van deze heidenen. Als je vers 5 leest, dan zie je daar staan dat deze mensen riepen een iegelijk tot zijn God. Dan zijn ze nog volop heidense afgodendienaars, die in hun nood roepen tot hun goden. De een tot Baal, de ander tot Dagon, een derde weer tot een andere god, een ieder tot zijn eigen god. Maar aan het eind van dat hoofdstuk, in vers 16, zie je dat ze de Heere aanroepen, dat ze de Heere vrezen en dat ze de Heere offers brengen en geloften beloven. Dat is een geweldige verandering. Dat is niet minder dan een bekering in hun leven. Ze zijn afgekeerd van de heidense afgoden en ze zijn heengekeerd tot de levende en waarachtige God. En dat is Gods werk in hun leven. Hoe heeft de Heere dat gedaan? Langs welke weg heeft hij hen van de heidenen van de afgoden afgekeerd en naar zichzelf toegekeerd? Hoe heeft hij hen van aanroepers van de afgoden gemaakt tot vereerders en tot aanbidders van Jehovah? Er zijn 4 fasen te onderscheiden in dat werk van de Heere in het leven van deze heidenen. Het eerste wat de Heere doet in hun leven is, hij brengt hen in aanraking met hun grote nood. Toen alles rustig was, toen ze wegvoeren uit Joppe, toen hadden deze mensen geen andere gedachten dan de gedachten aan het aardse en aan het tijdelijke en aan het stoffelijke. Misschien zijn ze gewend geweest om voordat ze afvoeren nog een kort gebed te doen tot hun goden, misschien ook niet. Maar hun gedachten zijn vervuld geweest met aardse en stoffelijke dingen. Ja, waar zijn de gedachten van Zeelui mee vervuld? Met het geld dat ze verdienen kunnen op deze reis, ongetwijfeld, ze hebben er ook over gedacht. En misschien nog wel aan andere dingen gedacht ook. Maar hun gedachten gingen niet hoger dan datgene wat zichtbaar en tastbaar en aards is. Totdat die storm kwam. In vers 5 lees je ervan, toen vreesden de zeelieden. Toen, voor die tijd niet. Voor die tijd was er voor hen geen reden om te vrezen. Toen de zee glad was en toen de wind gunstig was en toen de reis voorspoedig verliep, toen was er voor hen helemaal geen reden om te vrezen. Maar toen die storm kwam, die geweldige storm die zo hevig was dat het schip dacht te breken, toen begonnen ze te vrezen. Toen werden ze met angst vervuld. En dan moet er toch wat gebeuren om ervaren zeelieden met angst en vrees te vervullen. Toen gingen ze ook zien dat er dingen waren die belangrijker waren dan de dingen waar ze altijd mee bezig waren en waar hun gedachten naar uitgingen. Toen werden de grappen die ze elkaar verteld hadden niet meer belangrijk. Toen werden de meisjes in de volgende haven waar ze aan zouden leggen niet meer, niet langer belangrijk. Het geld dat ze met deze reis konden verdienen, dat telde niet meer mee, want ze staarden de dood in het aangezicht. En als de mens de dood in het aangezicht staat, dan krijgen de dingen een andere waarde en een andere waardering. Toen gingen ze dan ook roepen tot hun goden. Wat doet de Heere dus in hun leven? Hij brengt hen in aanraking met hun nood. De Heere begint met hun natuurlijke vrees. En de natuurlijke vrees in het leven van elk mens is angst voor de dood. Als je vele predikers van het evangelie hoort en moet geloven, dan is dit toch wel de verkeerde methode. Want zo moet je de mensen toch niet het evangelie verkondigen. Je moet de mensen in alle liefde en begrip benaderen en hen toch zeker niet bang maken. En hen zeker niet dreigen en niet spreken over Gods toorn en niet spreken over de hel. Maar wel spreken over Gods liefde en Gods genade en Gods vergeving. Ja, dat mag dan de wijsheid zijn van de wijzen hier op aarde, maar God gaat toch soeverein zijn eigen gang. En hij kiest soeverein zijn eigen methode. En hij vraagt niet aan iemand of dat wel zijn goedkeuring kan hebben. De Heere soeverein beschikt over die storm en hij werkt in het leven van deze zeelieden op deze manier. Maar dan is deze methode in het leven van deze zeelieden dan ook wel een grote zegen geworden, waar ze achteraf de zegen ook van hebben gezien. Voordat de storm kwam, zagen we, waren ze gerust. Maar het was een valse gerustheid, want zo veilig waren ze niet. Zo veilig is ons leven niet, ook al gaat de vaart voorspoedig en ook al is er weinig opwindends en ook al is er weinig waardoor we ongerust gemaakt worden, zo veilig zijn we niet. Als we rustig leven zonder dat we bekeerd zijn, als we rustig denken te kunnen leven zonder dat we deel aan het bloed van Christus hebben, dan is het niks anders dan een valse gerustheid. En hoe krijgt de Heere een mens opgeschrikt uit zijn valse rust? Hoe krijgt de Heere het in het leven van een mens zover dat die mens gaat vragen naar God, zijn maker? Hoe krijgt de Heere een mens zover dat hij er rekening mee gaat houden dat hij sterven moet? We kunnen wel denken dat de dood ver weg is en we kunnen de dood ook wel ver weg schuiven en we kunnen ook wel menen dat de dingen zullen blijven zoals ze zijn. Maar er moet een keer een moment komen dat die gedachten anders gaan worden. Van nature zijn we, net als die zeelieden in Jona's tijd, vervuld met de dingen van beneden. Leven we voor het aardse en voor het stoffelijke en voor het zienlijke. Zijn onze gedachten daar nog mee vervuld? Met datgene wat van deze aarde is? Zijn we nog in slaapgewicht en hebben we nog geen erg in de andere wereld, om het zo eens te noemen, en de dingen die tot die andere wereld behoren? De wereld van de geestelijke dingen, de wereld van God, en van zonde en van eeuwigheid en van rechterstoel en van genade en van gericht. Van nature tellen die dingen niet mee, zelfs voor kerkmensen niet. Die tellen alleen maar in hun theorie mee. Die tellen alleen maar mee als een soort godsdienstig extra in ons leven. Maar het betekent niet veel. Het betekent niet veel. Het beïnvloedt onze gedachten niet zo dat wij naar God gaan vragen en naar Gods genade gaan roepen met alle kracht die in ons is. Al stemmen we toe dat we zondaren zijn en al stemmen we toe dat de dood komt en dat er een rechterstoel straks staat. Die dingen die hebben niet zo'n invloed op ons dat we ons gaan haasten om geborgen te worden. We zijn ondanks ons godsdienstig extra ook in slaap, net als de wereld. En daarom de Heere moet een bepaald middel vinden en gebruiken om ons wakker te schudden. En daarom is het genade als de Heere in het leven van die zeelieden een storm zendt, zodat ze niet verder kunnen zoals ze tot nog toe gegaan zijn. Zodat ze hun nood gaan zien. Zodat ze gaan beseffen, we moeten sterven. En wij moeten het ook gaan beseffen. We moeten het ook gaan verstaan dat het eeuwigheid wordt. En hoe zal dat dan zijn? En waar zullen wij dan zijn? Dat is het eerste wat de Heere gebruikt. Het tweede wat de Heere gebruikt in het leven van deze zeelieden is, hij doet hen weten hoe onmachtig hun eigen goden zijn. Daar lopen ze helemaal mee vast. Ze beginnen met hun eigen goden aan te roepen. Een ieder zijn eigen god. Toen ze uit Joppe wegvoeren, waren ze allemaal best tevreden met hun godsdienst. En of de een nou uit Kanaan kwam, een oude Kanaaniet was, die nog altijd Baal vereerde. En de ander kwam uit Egypte en de derde was een Filistijn. Ze waren allemaal tevreden met hun goden, met datgene waar hun vader en moeder en hun priesters over hen verteld hadden. En er was voor hen geen reden om van de ene god op de andere over te gaan. Maar dat komt omdat ze die goden eigenlijk niet nodig hadden. Maar toen kwam de storm. En toen kregen ze hun goden wel nodig. En toen gingen ze tot die goden roepen, maar er veranderde niks. Er veranderde niks. De zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En er was geen god die antwoord gaf. Er was geen god die iets deed. Er was geen god die een hand uitstak om deze aanbidders van de afgoden te redden. Toen gingen ze beseffen dat het te vergeefs is om tot die goden te roepen. En dat ze een andere god, een andere macht nodig hadden. En waar blijkt dat uit, dat ze dat gingen beseffen? Dat blijkt uit wat die stuurman tegen Jona zegt. Die is op zoek naar Jona. Die heeft voor een ogenblik zijn plaats verlaten en die bidt voor een ogenblik niet langer mee, want die zoekt Jona. Waarom? Hij heeft begrepen, mijn god helpt niet en de god van die andere schepelingen helpt ook niet. We moeten die man zoeken die als passagier aan boord gekomen is. Als ik me niet vergis is dat een jood. Laat hij tot zijn god bidden. En dat zegt hij ook als hij Jona wakker geschud heeft. Roep tot uw god. Misschien gaat die god dan wat doen om ons te bevrijden. Zo baant de Heere dus een weg. Dat deze mensen er oog voor krijgen en een zeker besef van krijgen dat hun goden ijdelheden zijn. En als ze dat gaan beseffen, dan komt er tegelijk ook verstaan dat ze een andere god moeten gaan aanroepen. De god van Jona, de god der Joden, de god van Israël. En zo is de Heere al bezig om hen af te keren van die heidense afgoden waar ze tot nog toe altijd mee tevreden waren geweest. De Heere gaat hen laten zien dat dat niets is, dat die goden ijdelheid zijn. Hij gaat ze ervan losmaken. En hij is al bezig, en ze hebben dat nog niet beseft op dat moment, maar hij is al bezig om hen naar zich toe te trekken. Er komt al plaats voor de god van Jona. En de stuurman zegt, Jona, roep toch tot uw god. En zo is de Heere bezig in het leven van deze mensen om het absolute onvermogen te laten zien van alles waar de mens zijn vertrouwen opstelt. Dat is ook nodig. Wil iemand waarlijk tot God gaan roepen en wil hij waarlijk tot de Heere bekeerd worden en in gemeenschap met de Heere leren leven, dan moet hij losgemaakt worden van datgene waar hij tot nog toe aan vast zat. Dan moet hij losgemaakt worden van zijn eigen goden. En nu is het waar, nu komt afgodendienst onder ons niet meer voor in dezelfde vormen als bij deze zeelieden. Maar afgodendienst komt nog wel voor. Al zijn de vormen veranderd en al zijn de namen veranderd. En al worden de afgoden niet meer onder beelden vereerd, toch is er afgoderij. Welke God dienen wij? Welke God hebben wij onszelf gemaakt in onze verbeelding? Want daar begon het natuurlijk mee. Afgoderij, dat is niet iets van een beeld hebben en daarvoor buigen. Daar begon het niet mee. Afgoderij begint in je gedachten. Eerst hebben die heidenen zich een God uitgedacht. En toen hebben ze hem gemaakt. En toen hebben ze gezegd, dat is God. En toen zijn ze hem gaan aanbidden. En toen zijn ze hem gaan vereren. En offers voor die God gaan brengen. Maar het begint hier. Het is een God van eigen verbeelding. Eigen fantasie. En daarmee zijn die heidenen niet anders dan 20e eeuwse mensen. En die heidenen zijn in wezen niet anders als kerkmensen. Want elk mens doet dat. Maakt zich een God van eigen verbeelding. En daar kan hij bepaalde trekken uit de Bijbel soms bij gebruiken en andere trekken uit zijn eigen fantasieën. Maar het is het resultaat is dat de mens zichzelf een God maakt. En zo hebben ook christenen hun afgoden. Een God die alles goed vindt. En die je te hulp roept als je niet meer verder kunt. Een God die heel erg verdraagzaam is. En die het kwaad door de vingers ziet. Of die met zijn ogen toegesloten niet kijkt naar het gedrag des mensen. En vandaar dat de mens zo dapper voortgaat in het kwaad. Wat is onze God? Wat voor God we ook hebben, kan de God die wij dienen of die we denken, kan die God ons helpen in de dood? Kan die God ons helpen als we voor de rechter staan? Alleen de ware God kan dat. Al het andere is ijdel. En zo moet het ook in het leven van mensen uit deze tijd, zo moet het ook in het leven van kerkmensen gebeuren, dat er hoe dan ook de Heere hen gaat losmaken van de goden die ze zichzelf hebben uitgedacht. Opdat ze het vertrouwen kwijtraken op alles van de mens. En opdat ze hun vertrouwen uitsluitend leren gaan stellen op de Heere en hem alleen. En dan is er een derde fase in dit werk van de Heere. Hij maakt hen niet alleen los van hun afgoden, maar tegelijkertijd, als hij hen laat zien hoe onmachtig hun goden zijn, gaat de Heere hen ware godskennis geven. De Heere neemt hen niet alleen hun goden af, maar, en dat bedoel ik te zeggen, hij geeft hen zichzelf terug. Hij laat hen zien hoe arm, onmachtig en ijdel hun goden zijn, maar tegelijkertijd gaat hij zichzelf aan hen openbaren. Ze hebben straks geen vertrouwen meer in hun goden. Maar dan heeft de Heere hen iets anders gegeven, namelijk zichzelf, waarop zij vertrouwen kunnen stellen. En dat doet de Heere op een hele wonderlijke manier. Dat doet de Heere in de eerste plaats door de prediking van Jona. Kijk nog eens even, als u wilt, in vers 9. Daar vinden we de eerste prediking van Jona, want dan is hij gevraagd, wat is uw werk en van waar komt gij, wat is uw land en van welk volk zijt gij? En dan geeft hij antwoord en dan zegt hij, ik ben een Hebreer en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Dus wat verkondigt Jona deze mensen? Hij verkondigt hen God. En hij zegt eigenlijk daar al tegen hen, jullie goden, dat zijn geen goden, jullie goden zijn ijdelheden, maar de God die ik dien en de God die ik vrees en de God die ik vereer, dat is de God die de hemel en de aarde, de zee en het droge gemaakt heeft. Dat is de enige God, dat is de machtige God, de schepper, dat is geen God die uit mijn fantasie of uit de fantasie van mijn vaderen voortgesproten is, maar dat is de God die leeft.
Dat is niet een God zoals de goden van de Filistijnen, want die zijn gefantaseerd. Maar deze God is de echte God. En zo legt Jona dus in het aanhoren van deze heidenen alle nadruk op de majesteit en de grootheid van de Heer. Hij doet geen poging om, zoals de heidenen, hun goden altijd naar beneden te halen. Hij maakt, zoals de heidenen deden, zijn God niet een gewone God. Want dat is typisch bij de heidense goden. Bij de goden die deze mensen aanbaden. Dat zijn allemaal gewone goden. Goden niet op een afstand, goden niet hoog verheven, maar goden met allerlei menselijke gebreken en menselijke zwakheden enzovoort. Onvolmaakte goden, grillige goden, onberekenbare goden. Jona doet dat niet. Als hij over zijn God spreekt, dan eert hij zijn God en dan verkondigt hij die God die hoog verheven is en die groot van majesteit is. En dan klinkt in zijn woorden ontzag door voor die God. En zo krijgen die mensen in de eerste plaats een indruk van wat die God van Jona is. Een groot God, een majesteit, een God om ontzag voor te hebben. Tweede, waar deze mensen van doordrongen worden en wat de Heere hen laat zien in zijn zelfopenbaring, is niet alleen dat hij een groot God is, maar is ook dit, dat de mens aan die God verantwoording schuldig is. Ze geven er blijk van in hun gedrag dat ze dat zijn gaan beseffen. Jona heeft gezegd: neem mij op en werp mij overboord. Dan zal de zee stil worden, want ik weet dat om mijnentwil u deze storm overkomt. Maar ze doen dat niet. Ze doen dat niet. Er staat in vers 13 dat ze met alle macht proberen het schip naar de kant te roeien. En dat lukt niet. Wat ze ook proberen, hoe ze zich ook inspannen, het lukt niet. En dan zien ze dat ze geen keus hebben. Dan moeten ze dat woord van Jona doen. Dan moeten ze zo ver komen dat ze Jona beetpakken en in de zee werpen. Maar wat doen ze? Voordat ze Jona optillen en in zee werpen, gaan ze bidden. Dat is merkwaardig. Dan gaan ze bidden tot de Heere in vers 14 en dan zeggen ze: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel en leg geen onschuldig bloed op ons. Waarom zeggen ze dat? Omdat er in hen een besef ontwaakt is dat ze tegenover die God van Jona verantwoording schuldig zijn. Daarom vragen ze: Heere, leg geen onschuldig bloed op ons. De vrees is in hun hart. En daarom hebben ze eerst geprobeerd met hard roeien dat schip nog in veiligheid te krijgen. Want ze wilden Jona niet overboord gooien. De vrees is in hun hart dat Jona misschien toch onschuldig zou kunnen blijken. En als ze een onschuldige prijs geven aan het geweld van de zee, als ze hem in de dood geven, dan komt de God van Jona straks afrekening met hen houden. Als Jona is onschuldig is, dan komt het hele gebeuren van vandaag één keer terug. En daarom bidden ze, voordat ze tot die daad overgaan: Heere, leg toch geen onschuldig bloed op ons. Ze hebben begrepen dat ze tegenover Jona's God verantwoordelijk zijn. En dat ze een keer verantwoording moeten afleggen van wat ze doen. Derde element in de godsopenbaring is, we hebben dus gezien, God openbaart zijn grootheid aan hen. God openbaart ook aan hen dat zij verantwoording schuldig zijn tegenover hem. Derde is, de Heere openbaart aan hen en in hun hart ook dat hij de God van het onkreukbare recht is. Ze hebben het geleerd. Jona heeft hen daarbij geholpen als een getrouw prediker. Jona heeft hen geholpen om het verband te zien tussen de storm en Gods toorn. En dat hebben zij geleerd. God is toornig vanwege de zonde van de mens. En God bezoekt de zonde van de mens. En ze hebben het geleerd dat omdat God de zonde van de mens bezoekt, de mens moet sterven. In dit geval Jona. Jona heeft gezondigd. Wat doet de mens als hij zondigt? dan verbeurt hij zijn leven. Dan heeft hij geen recht meer om te leven. Dan heeft hij geen recht meer op iets. Zonde baart de dood. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat hebben ze gezien. En ze hebben het uit Jona's mond gehoord. Jona zegt, er is maar één weg. Ik moet sterven. Ik heb dat oordeel van God verdiend. Ik moet sterven. En daarom voor u de enige oplossing is, werp mij in de zee. Dan zal de zee zeer stil worden. Want dan is Gods toorn gestild en Gods recht bevredigd. En dat heeft bij deze mensen, en ik kom daar straks nog wel verder op terug. Dat heeft bij deze mensen de overtuiging gewekt dat met de God van Jona niet te spotten valt. Dat die God van Jona de God van het recht is. En dat die God vergelding doet. Dat die God de zonde bezoekt. Hij bezoekt ze zelfs aan zijn knecht. Als hij ze zelfs aan zijn knecht bezoekt. Wat moeten zij dan wel? Die tot nog toe de afgoden gediend hebben. En zo vrezen ze de vergelding van die God. Ze zien dus zijn grootheid. Ze zien het dat ze tegenover hem verantwoordelijk staan. Ze zien dat deze God het recht handhaaft. En het vierde wat de Heere hen leert is dat hij de God der genade is. Dat onthoudt de Heere hen niet, dat onderdeel moet erbij. Dat houdt de Heere nooit achter als hij in het leven van een mens zaligmakend werkt. Want als hij dat achter zou houden, dan zou die mens tot wanhoop komen. En de Heere brengt de mens niet tot wanhoop. Ook al drijft hij hem door een storm in de engte. En ook al confronteert hij hem met het recht van God en met de dood die verdiend is. En met de gramschap Gods. Als de Heere al die dingen doet zoals we zien dat hij deed in het leven van die zeelieden. Dan is dat niet om die mensen tot wanhoop te brengen. En tot de wanhoopsdaad te brengen. Maar dan is dat opdat hij ze op de knieën zou brengen. Opdat ze hem zouden gaan aanroepen. En hoe geeft hij hen vrijmoedigheid om ondanks het feit dat ze gezondigd hebben toch tot hem te bidden. Hij geeft hen daartoe vrijmoedigheid door zichzelf aan hen te openbaren als de God der genade. Dat is ook een stuk van de godsopenbaring in het leven van deze mensen. Dat is een stuk van de godsopenbaring in het leven van allen in wie leven de Heere komt. God geeft hen het evangelie. En hoe heeft de Heer hem het evangelie gegeven? Dat hebben ze dit keer zichtbaar ontvangen. Toen Jona in de zee gevallen was, toen werd de zee stil van haar verbolgenheid. Toen was de toorn Gods voorbij. Toen was het gevaar geweken. Toen konden ze ademhalen. God is genadig. Hij vraagt niet meer. Hij vraagt hun dood niet meer, hij spaart in zijn langmoedigheid. En dat zijn de dingen die vandaag nog niet anders liggen. Het is wel geen Oude Testament meer en er zijn eeuwen verlopen sinds Jona leefde, maar ten diepste de dingen liggen nog net eender. Waarom? Omdat God niet veranderd is. En Gods gerechtigheid is niet veranderd en het is ook niet veranderd omdat de mens dezelfde is. Dezelfde is een boosheid, dezelfde in zijn vijandigheid en in zijn afkeer van God. En wat voor die zeelieden nodig was, is vandaag nog nodig, waarachtige bekering. En om tot waarachtige bekering te komen, moeten we nog onze noodrecht leren kennen. En moeten we nog alles waar de mensen vertrouwen op stelt kwijtraken. En moeten we nog leren dat wat wij bezitten en wat wij kunnen en wat wij doen, alles ijdelheid is. En moeten we ook nog komen tot de waarachtige kennis van de Heere alleen. Dat zijn essentiële dingen die voor die zeelieden nodig waren en die voor ons vandaag de dag nog nodig zijn. En in dat opzicht volgt de Heere geen andere weg en geeft hij geen ander evangelie. Sommige aspecten zijn natuurlijk verder uitgewerkt, maar wezenlijk ligt alles er bij deze zeelieden ook al in. Ook die kennis Gods. Dat leert een mens vandaag niet op een andere manier. Ik zeg niet dat hij het precies op dezelfde manier leert. Ik bedoel wat onderdelen betreft. Maar de Heere brengt dat thuis. Daar gaat hij een mens, als hij hem tot bekering brengt, van overtuigen dat God groot is. En dat God vol majesteit is. En hij legt ontzag en eerbied en respect voor God in het hart. Zoals Jona dat ook mee mocht helpen doen in het hart van die zeelieden, toen hij sprak over de grootheid en de majesteit van God. En dat andere element, dat brengt de Heere, stelt de Heere ook aan de orde. Het andere element namelijk dat wij aan die God verantwoording moeten afleggen. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat was voor die zeelieden zo. Dat is voor Jona zo. Dat is voor de Nieuwtestamentische kerk zo. Dat is voor elk mens zo. Het is de mensen gezet te sterven en daarna komt het oordeel. Sterven is God ontmoeten. En voor God verschijnen om rekenschap af te leggen van wat we in dit leven gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Sterven is dat de Heere gaat vragen, wat hebt gij gedaan? Dat de Heere gaat vragen, wie zijt gij geweest? Sterven, dat betekent verantwoording afleggen. Nou, tegenwoordig kun je over de dood heel andere dingen horen zeggen en lezen. Tegenwoordig maakt men de mensen wijs dat de dood helemaal niet ernstig is en dat het niks met God ontmoeten te maken heeft, maar dat de dood zoiets is dat je geest uit je lichaam glijdt en dat het naar een prachtig, mooi en helder schijnend licht toe gaat. Dat is een grote leugen. Dat is een grote leugen die niks anders is dan een uitvinding van de duivel. Zo is de dood niet. De dood is voor ieder die onbekeerd is, de ingang in de eeuwige nacht. Omdat het sterven is en dan voor God verschijnen. En dan komen al onze woorden en al onze daden en al onze gedachten terug. Dat bindt de Heere op het hart. Dat maakt hij iets waar we mee bezig gehouden worden. En wat ons verontrust. En wat ons benauwd maakt. En wat ons tot hem uitdrijft. Vooral ook als we leren wat die zeelieden leerden. Dat de God met wie we te doen hebben de God is van het onkreukbare recht. Die de schuldige, zelfs al is die schuldige een knecht van hem, Jona. Die de schuldige niet onschuldig had. En zolang die berg van zonde nog tussen God en ons instaat, hoe kun je dan rustig zijn? En dat laatste, dat God de God der genade is, dat brengt hij ook thuis. Jona werd in de zee geworpen, toen hield de zee op van haar verbolgenheid. Zonder te willen vergeestelijken zie ik hier toch een analogie in. In het Nieuwe Testament lezen we van de meerdere Jona. Spreekt er zelf van. Christus, hij is ook in de zee geworpen. In de zee van Gods wraak en gramschap. En hij heeft in de benauwdheid, toen al Gods golven en baren over hem heen gingen, uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen al de golven van Gods gramschap over zijn hoofd heen spoelden, toen is hij omgekomen, maar hij is ook weer uit de benauwdheid en uit de diepte opgerezen. En op Golgotha heeft niet alleen de klacht van de verlatenheid geklonken, maar ook het woord van de overwinning. Het is volbracht. De storm was gestild. Toen werd de zee stil van haar verbolgenheid. En in die wetenschap, in dat evangelie dat God in Christus voldoening heeft gevonden, mag de ziel moed grijpen om toch ondanks een beschuldigend geweten en ondanks een ongerechtigheid en ondanks de vrees die zijn hart vervult en ondanks de wetenschap dat hij geen rechten bij God heeft, hij mag toch moed grijpen om die God aan te roepen en te voeten vallen en hem om zijn genade te smeken. Als God de mens waarachtige godskennis geeft, dan komt de grootheid Gods en het recht van God aan de orde en de genade God, die onthoudt de Heere zo'n ontdekte zondaar niet. Die geeft de Heere ook via zijn evangelie, het evangelie van de Heere Jezus Christus, opdat zo'n mens niet zou omkomen in moedeloosheid, maar moed zou scheppen en in het evangelie de nodiging zou horen, komt herwaarts tot mij. alle die vermoeid en belast zijn. Drie fasen in de bekering van deze zeelieden hebben we gezien. De Heere brengt hen in aanraking met hun eigenlijke nood. Hij confronteert hen met de dood. Hij laat hen ook zien de ijdelheid van de heidense afgoden. Geeft hen in de derde plaats kennis van zichzelf. En het vierde, hij brengt hen tot een gelovig antwoord op wat hij hen geopenbaard heeft. In vers 14, daar is het eerste. Toen riepen zij tot de Heere. Daar begint het al anders te worden. Ze hebben geroepen tot hun goden, iegelijk tot zijn eigen God, nu niet meer. Nu roepen ze tot Israëls God. En die staat hier aangeduid met zijn naam Jehovah. Tot Israëls trouwe verbondsgod. Want ze hebben het begrepen, ze hebben vandaag niet met Baal te doen of met Dagon. Maar ze hebben met God de Heere te doen. Voor het eerst in hun leven. Daar hadden ze zich nog nooit druk om gemaakt. Daar hadden ze nog nooit één gedachte aan gegeven. Ze hebben voor het eerst in hun leven te maken met Israëls God. En tot hem gaan ze smeken. Lees nog eens wat ze zeggen. Och, Heere, zeggen ze. Laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons. En in wat voor houding en wat voor geest bidden ze tot de Heere? Wat voor geest? In de geest van onderworpenheid. Wat hebben deze mensen in een ogenblik een hoop geleerd? Ze hebben iets geleerd ook van de soevereiniteit van deze God. Want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. Ze erkennen dat ze bij die God geen recht hebben. Ze erkennen dat ze bij die God niet anders kunnen aankloppen dan als arme zondaars, als bedelaars. En zo komen ze als smekelingen tot hem. Och, Heere, we smeken u. Gij hebt gedaan gelijk als het u behaagd heeft. Ze worden aanroepers van de Heere. En ze buigen in ootmoed voor de Heere. Niet als mensen die recht hebben, maar als mensen die alle rechten kwijt zijn geraakt. Tweede antwoord op die openbaring van de Heere is in vers 16. Eerste gedeelte. Daarom vreesden de mannen de Heere met grote vrees. Nou, moet u dat eens lezen in het licht van vers 15. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Daarom vreesden de mannen. Nou, dan is er toch geen reden om te vrezen meer? In vers 5, ja, toen die zee onstuimig werd en al onstuimiger tegen hen tekeer ging, zodat dat schip dacht te breken en zij alle vrezen te moeten omkomen, dat ze toen vol van vrees waren, ja, dat kun je begrijpen, maar nou is de zee stil. En nu is er geen wind meer en nu zijn er geen golven meer die het schip beuken en nu vrezen de mannen met grote vrezen. Hoe kan dat? Ja, ze zijn nu niet meer bang voor de storm, maar die vrees heeft nu een ander voorwerp gekregen. Het staat erbij, ze vreesden de Heere. En de vrezen des Heeren, dat is in het Oude Testament ongeveer een synoniem met de ware godsdienst. Iemand die de Heere vreest, die dient de ware God. En de vrezen des Heren, dat is in het Oude Testament overal een zaak van het hart. Niet van een paar woorden en van een paar belijdenissen en van wat je doet aan de buitenkant, maar het is een zaak van het hart. De vrezen des Heren, dat is het wat de Heren steeds weer zijn volk Israël op het hart bindt. Dat moeten ze kennen, dat moeten ze zoeken, dat moeten ze betrachten. En deze zeelieden hebben dat geleerd. In het midden van hun ellende, de Heren te vrezen. Dat is het tweede antwoord op de openbaring die God gaf. Ze riepen de Heere aan. Ze vreesden de Heere. En het derde is, en zij slachten de Heere slachtoffer en beloofden gelofte. Dan moet u maar niet vragen waar ze ineens die dieren vandaan gehaald hebben om offers te brengen, want dat weet u niet en dat weet ik net zo min. En daar zullen we het verder niet over hebben. Ik voorkom hiermee maar een vraag. Tweede, wat ook niet belangrijk is, is hoe ze die dieren geofferd hebben. Want of we dat weten of niet weten, daar schieten wij ook niets mee op. Ze hebben op de een of andere manier offers gebracht. En dat was duidelijk voor hen. Zij bedoelden het om die offers aan de Heere te brengen. En zo heeft de Heere het ook aanvaard en verstaan. En ze hebben geloften beloofd. En daarmee hebben ze zichzelf eigenlijk aan de Heere toegewijd. Ze hebben hem erkend als de enige God die recht heeft op hun leven. En waar de Heere hen van losgemaakt had, daar nemen ze nu vrijwillig afscheid van. Afscheid van hun heidendom, afscheid van hun heidense goden. En ze keren zich tot de Heere en ze beloven hem gelofte. En zo heeft de Heere deze heidenen tot bekering gebracht en hen gered. En dit is het merkwaardige, dit is het wonderlijke. Dit is het goddelijke in deze geschiedenis. U weet, Jona was gestuurd naar de heidenen van Nineveh. Jona ging niet. Waarom niet? Omdat hij geen zin had om tot heidenen te spreken. De Heere wilde hem bij de heidenen hebben, omdat de Heere ook aan de heidenen de grootheid van zijn ontferming wilde bekendmaken. Maar Jona wilde de boodschapper er niet van zijn. En toen dacht Jona, ik ga naar Tarsis. Ik ga aan boord van een schip. En ze zien me de hele reis niet. Ik ga in mijn kooi en ik blijf er liggen totdat ik in Tarsis ben. En de Heere roept hem aan dek. En de Heere dwingt hem om aan de heidenen het evangelie te verkondigen. En Jona die weigerde om in Nineveh het evangelie te verkondigen. Hij wordt door de Heere gebruikt, door de Heere dienstbaar gemaakt om mee te werken aan de bekering van deze van God vervreemde heidenen. En zijn arbeid wordt nog gezegend ook. Is het dan een echte bekering geweest? Sommigen zeggen dat het alleen maar uitwendig was. Ik geloof dat het echt was. Alle elementen van de ware bekering zijn aanwezig. Maar daarover zullen we ook niet debatteren. Leerzamer is dat we deze zeelieden vergelijken met wat er op datzelfde moment onder het verbondsvolk Israël gebeurt. Hier zijn mensen die hun heidense goden verlaten en die de Heere gaan aanroepen. Hier zijn mensen die ingezien hebben dat hun goden hen niet kunnen helpen, omdat ze niet zijn, maar dat ze de Heere nodig hebben. Hier zijn mensen die de Heere gaan vrezen en die de Heere offers gaan brengen. Wat waren dat voor mensen? Ze hadden nog nooit een profeet ontmoet. Ze hadden nog nooit de priester, de ware priester van Israël ontmoet. Ze hadden nog nooit de tempel in Jeruzalem bezocht en de offerdienst aanschouwd. Ze hadden nog nooit de zuiverheid, de zuivere prediking van het evangelie gehoord. Hier, één keer krijgen ze een boodschap uit de mond van een onwillige profeet. Ze krijgen een boodschap door middel van een storm. Ze krijgen een boodschap door middel van een terechtstelling waarna de zee stil wordt. En dat is genoeg om deze mensen hun goden te laten verlaten en de Heere, de God van Israël, aan te roepen. En wat gebeurt er in Israël? Op datzelfde moment, precies de omgekeerde. Daar is het verbondsvolk dat wel de priester kent en dat wel de profeet heeft. En dat wel van de tempel weet en dat wel van de offers weet. En dat de hele inzetting van Mozes heeft. En dat alle rechten des Heren heeft ontvangen al van vorige slachten terug. En daar ruilen ze hun God voor de afgoden in. Daar keren ze zich van de ware God van Israël af. En daar halen ze de afgoden binnen om voor die te buigen en die te dienen. Deze zeelieden, ze kenden de weg des Heren niet. En toch keren ze zich tot de Heren. En Israël, dat zo goed het recht des Heren kende, keert zich toch af van de Heren. En dat plaatst ons natuurlijk voor de vraag: Doen wij net als Israël? Keren wij die het ook zo goed weten ons toch van de Heere af? Of hebben we het met die heidenen al geleerd om die God te voeten vallen en hem te aanbidden en hem de eer te geven en hem geloften te beloven? Hebben we het al geleerd om met christen uit Bunyan's boek te zeggen: ik vlucht omdat ik in het boek gelezen heb van het toekomende oordeel en ik ben niet bereid, ik ben niet in staat om dat oordeel over mijn leven te aanvaarden. Ik kan de werkelijkheid van dat oordeel niet aan en daarom moet ik vluchten om mijn levenswil. Iemand die zo vlucht tot de Heere, die zal vinden dat die God nog dezelfde is als in de tijd van die heidense schepelingen in Jona's dagen. Dezelfde, gewillig om te horen. Zoals hij hen hoorde, zo wil hij nog horen het geroep van elk die tot hem vlucht. De Heere is de getrouwe, die zijn kerk vergadert uit Jood en heidenvolk, die zijn kerk bouwt ook door middel van de heidenen. Jona wilde er niet aan meewerken, moet er toch aan meewerken. En zo werkt de Heere door middel van gewillige of ongewillige knechten. Door middel van een gewillig of vaak toch weer een onwillig volk, zo werkt de Heere toch door. En hij zorgt ervoor dat niet Jona de eer krijgt. Want als die mensen schapen slachten en als die mensen gelofte beloven, dan is Jona allang gezonken in de diepten der zee en je weet er niets van. En heeft de Heere de eer aan zichzelf gehouden. En zo zorgt hij dat zijn kerk behouden wordt. En dat hij er de eer van krijgt. Zullen we samen nog zingen uit Psalm 52, het zevende vers. Stellen, dan hebt u daar de gelegenheid voor. Ja. 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 Nee. Hoe hij het dan wist. Ja. De vraag is hoe Jona dit alles wist. En dat gaat natuurlijk dan eigenlijk niet alleen meer over het offeren. Maar het gaat ook over ja, wat er verder allemaal gebeurd is. Hoe ze de Heere gevreesd hebben. Enzovoort. Hoe kon Jona weten, Jona die toch het boek geschreven heeft. Hoe kon hij weten hoe het met die zeelieden afgelopen was? Ja, in de eerste plaats is het natuurlijk de vraag nog die ook verder nog onbeantwoord ik zal niet zeggen onbeantwoord moet blijven, maar waar je toch ook niet voldoende, nog 100% zekerheid voor hebt gekregen of kunt krijgen dat Jona inderdaad de schrijver van dat boek is. Dat wordt wel algemeen aangenomen en ik geloof ook wel op goede gronden. Maar laten we dat inderdaad aannemen, dat Jona dit boek geschreven heeft. Dan blijft de vraag over hoe heeft hij dit geweten? En dan weet ik op die vraag geen ander antwoord dan het antwoord dat ik zou geven op de vraag hoe wist Mozes dat God in 6 dagen de wereld geschapen heeft. En hoe wist Mozes alles wat er gebeurd is voordat er mensen waren op de aarde. Dat van Adam en Eva en van de val, dat kan je nog door overlevering, dat kan via overlevering nog tot Mozes gekomen zijn. Maar wat eraan vooraf gegaan is, ja, daar is geen ander antwoord op, dacht ik, dan het antwoord dat moet God hem dan bekendgemaakt hebben. Dat moet God door zijn Heilige Geest hem voorgehouden hebben, die waarheid moet de Heere hem
ingegeven hebben. Zo zal het dan met Jona ook gebeurd zijn, nietwaar? Dat de Heere hem verteld heeft hoe het verder met die zeelieden is afgelopen. Anders zou ik het niet weten. Nietwaar? Je kan ook veronderstellen, maar dat blijft een veronderstelling, dat Jona deze mensen later nog ontmoet heeft. Maar ik geloof dat het veiliger is en dat het voor het geloof in de inspiratie in de Bijbel ook voldoende is om te zeggen, nou ja, dat heeft de Heere hem dan door zijn Heilige Geest ingegeven. Ja. Ja. En de bijzondere genade. En broeder de Bakker stelt dus dat er in deze tijd veel mensen zijn die aan de algemene genade genoeg hebben, omdat ze die tegelijkertijd voor de bijzondere genade houden. Ik geloof dat het goed is om, voordat ik op die vraag inga, even een aantal begrippen te verduidelijken. Misschien ten overvloede, misschien onnodig. Maar het zou kunnen wezen dat we niet altijd allemaal direct duidelijk voor de geest hebben wat we bedoelen met algemene genade en met bijzondere genade. Algemene genade is datgene wat de Heere in zijn algemene goedheid aan zijn schepselen geeft. En misschien is het niet helemaal juist om dan van algemene genade te spreken. Maar dat doen we nou eenmaal. Misschien is er op de term wel wat aan te merken. Maar laten we maar handhaven als we maar weten dat we bedoelen de algemene goedheid en de bewijzen van zijn goedheid die de Heere aan zijn schepselen, in principe aan alle schepselen, en dan in bijzonder ook aan de mensen geeft. Daar hoort bij eten en drinken, gezondheid, het leven. Daar hoort ook bij zijn woord, het evangelie, de verkondiging van het evangelie. Dat zijn allemaal dingen die bij de algemene goedheid van de Heere horen. De bijzondere genade, en dat blijkt wel uit het woord bijzonder, dat is natuurlijk een genade die toch nog weer apart staat. En die dan ook niet aan al zijn schepselen gegeven wordt, maar die maar aan een deel van de schepselen gegeven wordt. En met name aan de mensen. En dan nog niet aan alle mensen, maar alleen aan de zijnen, aan zijn kinderen. Wat is die bijzondere genade? Dat is het bijzondere werk van Gods geest in het hart. Het bijzondere werk van de Heilige Geest, waardoor een mens, waardoor een dode zondaar levend gemaakt wordt. En alles wat daar met die levendmaking samenhangt en uit die levendmaking voortvloeit. Alles wat de Heere dus aan geestelijke weldaden geeft, waardoor iemand niet alleen maar een gezegend mens is, maar waardoor hij een geredde zondaar is. Laat ik het zomaar samenvatten. Nu is er altijd een gevaar geweest om algemene en bijzondere genade met elkaar te verbinden en met elkaar te verwarren. En het is zeker waar wat gesteld wordt, dat er mensen zijn die die algemene genade voor de bijzondere genade aanzien. Ik heb eens een keer op een avond gezeten, toen moest er een hele groep mensen met elkaar een soort inleiding houden, een soort, inleiding was het goede woord niet, maar in ieder geval een programmapunt verzorgen. En dat ging dan over de genade, zoals de Heere die openbaarde in het leven van diverse mensen in het Oude Testament. En de een die zei een paar woorden over Gods genade in het leven van Abraham. En de tweede zei over een paar woorden over Gods genade in het leven van Jozef. En Gods genade in het leven van David, enzovoort, enzovoort. En toen is mij opgevallen hoe weinig mensen maar begrijpen wat genade is. Want waar ze over spraken, dat was allemaal algemene genade. En dan hoef je niet speciaal te zoeken naar Gods genade in het leven van Abraham of in het leven van David. Dan kun je ook spreken over Gods genade in het leven van Esau. Want er was ook algemene genade in het leven van Esau. En er was ook algemene genade in het leven van Achitofel. Niet waar? Maar het wezenlijke van de genade in het leven van Abraham en David en van Jozef en van Daniel was dat zij iets hadden wat Esau en Achitofel en Judas niet hadden. Namelijk dat God hun leven verlost had van het verderf en het gekroond had met goede tierenheid en barmhartigheid. En waar ligt nu het onderscheid? En waarom is het belangrijk om dat onderscheid te handhaven? Wel, het is belangrijk, laat ik met het laatste beginnen, om dat onderscheid te handhaven. Omdat als we dat onderscheid niet helder en duidelijk zien, wij ook gevaar lopen om het algemene voor het bijzondere te houden en ermee tevreden te zijn. En zo te denken dat het heel wat is in ons leven en dat het goed staat met ons en dat we op weg zijn naar de hemel. Want de Heere heeft ons toch zo gezegend en de Heere heeft toch naar ons omgezien en de Heere denkt toch aan ons en we hebben toch zijn woord en we hebben toch de kerk en we hebben toch de prediking en we hebben lust om naar de prediking te luisteren en we hebben begeerte om te bidden en we doen al die dingen toch. En dan gaan we denken op grond van die dingen staat het wel goed met ons. En dat kan nog best anders wezen. Want al die dingen op zichzelf zijn wel zegeningen van de Heere. En al die dingen op zichzelf zijn ook wel dingen waar we dankbaar voor moeten zijn. Maar die dingen alleen bewijzen nog niet dat Gods genade in ons hart verheerlijkt is. En daarom is het belangrijk om te onderscheiden tussen het algemene en het bijzondere. Opdat we onszelf niet zouden misleiden. Maar wat is dan het onderscheid? Ja, je kan natuurlijk zeggen het onderscheid is dit, dat datgene wat in het leven van Gods kinderen gewerkt is, het bijzondere dus, dat dat het resultaat is van het werk van de Heilige Geest. En dat dat te maken heeft met de verhouding waarin de mens tegenover God, zijn schepper, zijn rechter staat. De bijzondere genade, en daarom zou ik toch eigenlijk een pleit willen voeren, om de termen een beetje anders te gebruiken. En dan denk ik dat de moeilijkheid ook wegvalt. De bijzondere genade is genade. En de algemene genade is in de eigenlijke zin geen genade. Want wat is genade? Genade is onverdiende gunst van God voor een onwaardig mensenkind. Dat is genade. De onverdiende gunst van God voor een gevallen, verloren mensenkind. Een gevallen kind van Adam. Genade is daarom ook dat de Heere zo'n mens uit de greep van de zonde en uit de macht van de duivel en van de dood verlost. En dat hij hem aan zijn kant brengt. Genade is dat de Zoon des mensen komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar dan is datgene wat verloren is ook niet langer verloren. En wat wij algemene genade noemen, dat is dat de Heere op die verlorene zegeningen schenkt en weldaden aan zo iemand geeft, maar ondertussen blijft hij verloren. Dan is hij een gezegend mensenkind, ongetwijfeld, maar het doet aan zijn staat niets. Het verandert zijn verhouding tot God niet. En daarom, ik zei het al, dat laatste, dat bijzondere, dat is eigenlijk pas genade. En daarom, misschien is het beter om dat onderscheid ook in de termen tot uitdrukking te brengen. Dat is het wat de Heere aan zijn volk geeft. Wat is het verschil nu? Wel, met het ene blijf je dus dezelfde. Je hart blijft hetzelfde. Je verhouding tegenover de Heere blijft hetzelfde. Oh, dan kun je best dankbaar zijn. Dan kun je best de Heere erkennen. Maar ten diepste ben je nog steeds dezelfde mens. Maar als God genade geeft, dan ben je dezelfde niet meer. Dan ben je als heiden geen afgodendienaar meer, maar dan ben je een aanbidder geworden en een vereerder van de levende God. Dan ben je van de afgoden bekeerd om de levende God te dienen. En als je nooit een heiden geweest bent in de uitleving, maar altijd een net en fatsoenlijk en braaf kerkmens geweest bent, dan ben je toch door die genade anders geworden. Wat maakt genade van mensen? Nieuwe schepselen. Genade maakt van mensen in principe, in beginsel, mensen die de Heere vrezen. Mensen die een nieuw leven kennen, een nieuwe levenswandel kennen, een nieuwe begeerte hebben, een nieuw verlangen kennen, enzovoort. Een nieuw schepsel die in nieuwheid des levens begeren en leren te wandelen. Dat is het wat genade doet, terwijl de algemene genade de mens laat wat hij is. Is dat voldoende, broeder de Bakker? Genade of algemene goedheid van de Heere, dat is een zaak van geloof of geen geloof, of groot geloof of klein geloof, maar dat ligt in de sfeer van het geloof. Ik Ik hoop dat u allemaal de vraag begrepen hebt. In ieder geval de luisteraars voor de kerktelefoon niet. En daarom zal ik hem toch nog gaan herhalen. De vraag die nu gesteld wordt naar aanleiding van wat ik zo pas gezegd heb is... maar hoe komt het dan dat in het leven van Gods kinderen... het de ene keer zo is dat ze zichzelf erbij mogen scharen... en dat ze mogen geloven dat ze erbij horen... terwijl het een ander ogenblik zo is dat, dat het allemaal zo ver weg is... en dat ze er geen houvast meer aan hebben. Dat is in het leven van Gods kinderen niet een kwestie van... is er nu genade verheerlijkt of niet... maar dat is een kwestie, kun je het geloven dat er genade verheerlijkt is in je leven, of niet? En de ene keer kan zo'n kind des Heren dat wel doen. En ik zou zeggen niet omdat hij zichzelf er dan bij rekent, want ik ben een beetje bang dat als we onszelf erbij gaan rekenen, dat we dan toch eigenlijk niet te veel grond hebben om op te staan... Maar ik zou zeggen, het is veiliger als de Heere ons erbij rekent en als hij ons daar de bewijs van geeft in onze ervaring, in onze beleving, in onze geloofsbeleving. Als de Heere er ons dus bij rekent door ons mee te tellen, God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft hen tellen, hij telt mee. En als de Heere dat doet, ja, dan krijg je daar wel eens de zekerheid van in je ziel. En dan krijg je vertrouwen. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Maar, een dag, een week, een uur later, dan komt ja, de vijand, dan komt het ongeloof, dan komt de bestrijding, dan komt de aanvechting. En dan heb je het niet meer zo stevig in handen. En dan is de grond onder je voeten niet meer zo stevig, zodat je kan zeggen, hij heeft mijn voeten vastgemaakt, hij heeft mij op een rotssteen gesteld. Ja, maar dat is een zaak van, dan is het geloof verduisterd en de geloofsbeleving is weg, of er is zaad van ongeloof in het hart gevallen, maar dat bestrijdt niet de aanwezigheid van genade. De aanwezigheid van de genade is daarmee niet veranderd. Je bent niet een mens met genade om een poosje later een mens zonder genade te zijn. Je bent een mens met geloof, geloofsbeleving en beoefening. En een ogenblik later, dan is er met die geloofsbeleving wat mis. En als het erom, ja, ik geloof als het erom gaat dat wij daar, en ik denk dat dat de bedoeling van uw vraag is, als het erom gaat dat wij van deze toestanden en van deze omstandigheden in ons leven last krijgen, dan is het, geloof ik, zaak dat wij de Heere bidden om... wat de discipelen zeiden, vermeerdering van geloof. De Heere vragen of hij ons geloofsoog wil openen en of hij dat meer en meer wil geven in de bediening en in de beleving, dat wij op hem mogen zien en dat we niet met Petrus op de golven zien en bevreesd worden. En dan moeten bidden, Heere, behoud mij, want ik verga, want dan zegt de Heere, gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Maar dat we van de Heere genade krijgen om op hem te zien. Want wie op hem ziet, die vreest niet.
We moeten de grond uit onze bevinding onnoodzakelijk door leren verliezen.
Ja.
Maar het feest is op wat we
Ja, want dat is nog waar. Ik bedoel, dat die broeder, opmerking van broeder Valerius is dat we de grond in onze bevindingen enzovoort moeten verliezen. Dat geeft mij eigenlijk aanleiding om nog even verder te gaan. Ja, ook op die vraag van broeder De Bakker. Want natuurlijk, het kan wezen met een sacramentsbediening, met een woordbediening, het kan op alle manieren wezen dat de Heere tot de ziel spreekt. En dat hij iets in de ziel afdrukt en achterlaat van zijn genade en van zijn goede tierenheid, waardoor de mens opgewekt is, geestelijk opgewekt is, waardoor hij, ja, is ruim adem kan halen, om zo te zeggen. Ja, dat zijn allemaal dingen die de Heere doet. Het kan ook wezen... En dan wil ik er eigenlijk niet eens kwaad van spreken, want de Heere spreekt daar geen kwaad van. Maar dat wij in zulke omstandigheden eigenlijk meer ons gevoel tot leidsman nemen dan het geloof. En dat zal bij de ene natuur wat meer aan de orde zijn dan bij de ander. De een is wat dat betreft emotioneler en gevoeliger dan de ander. Maar...
Ik geloof dat je er ook voor op moet passen dat je niet in de eerste plaats let op gevoeligheden en aandoeningen. Want dat kan ook nog gevaarlijk zijn om daarmee daarop af te gaan. Je kunt ook met het gevoel de verkeerde kant op gaan. Dat je daar eigenlijk alles op grond en alles op... En als je dan eens gevoelig gekerkt hebt, of je hebt eens echt kunnen zingen, en je hebt eens echt je noden bij de Heere kunnen brengen, en dat zijn geen dingen om weg te gooien, zo bedoel ik het niet. Maar het zijn geen dingen om je grond van te maken. En als je dat nou doet, ja, dan is het ook geen wonder, want het volgende moment, dan kun je niet zo echt meer zingen.
Ja.
Maar dat is ook maar een zeker moment. Daar heb je altijd geen vasthoud aan.
Ja.
Nee, maar het is altijd maar zo nodig dat we door die geest bedienen.
Nou, dat is het. Dat is het. Het is waar, je kunt het op een gegeven moment in de prediking zien, je kunt het in het woord zien liggen en voor een ogenblik ben je wat bemoedigd en voor een ogenblik kijk je over je moeite heen, maar dat is ook zo weer weg. En daarom, wat we nodig hebben, dat is... dat de Heilige Geest, u zegt het zelf, dat de Heilige Geest je voortdurend leidt en dat de Heilige Geest je voortdurend ook indachtig maakt wat de Heer in zijn woord gezegd heeft. En als de Geest dat doet en als die het woord met kracht toepast en heiligt aan je hart, ja, maar dan liggen de dingen duidelijk anders. Ja, dan komt er ook vastigheid in het leven. Kunnen lezen, ik zou dat niet zo durven zeggen. Of dat er toen al in zat. Het enige waar je het uit zou kunnen aflezen is... maar dat is dan toch nog een hele... ja, weinig is ervan geopenbaard, om zo maar te zeggen. Zoals er onder het Oude Testament natuurlijk toch veel minder geopenbaard was van de Heere Jezus dan in het Nieuwe Testament. Maar het enige waar ik het in zou kunnen zien is, in beginsel tenminste, als de Heere die zee stilt nadat Jona overboord gegaan is. Maar dan hebben ze, dacht ik, meer gezien van Gods genade. En dat de Heere, hoewel hij de God van het recht is, toch ook de God van de ontferming is. En in hoeverre ze dat natuurlijk toen in verband gebracht hebben met Christus. Ik geloof niet dat daar een gelegenheid voor die mensen voor was. Want wie had hen ooit over Christus gesproken? Wie had hen ooit gesproken over dat vrouwenzaad? Jona, dat was, zover we na kunnen gaan, de eerste profeet van de Heere waar ze mee in aanraking komen. En zijn boodschap is tamelijk beperkt geweest. En wat ze verder geweten hebben, dat hebben ze uit de omstandigheden, uit Gods werken afgelezen. Dat is voldoende geweest om hen tot bekering te brengen. Maar dat is nog niet voldoende geweest om hen tot kennis van de zaligheid in Christus te brengen. Ik zou het er niet in willen leggen. Ja. Ja, ja, ik dacht het wel dat u daaraan dacht. Goed, dat kan nog. Dat hoeft nog helemaal niet te betekenen dat ze naar Christus heen wezen in hun offer. Maar dat is een offer geweest dat ze gebracht hebben. Ik vermoed in de eerste plaats als een dankoffer. Omdat de Heere hen gespaard had. En in de tweede plaats, en dat zou ik niet uit willen sluiten, dat zij onder deze omstandigheden waarin ze met het recht van God in aanraking zijn gekomen, het recht van God waar Jona het slachtoffer van werd, want volgens hun berekening is die nou gestorven, verdronken, maar dat ze dan tegelijk in dat recht hun eigen leven hebben gezien als een leven dat ook verbeurd is en nochtans gespaard. Nu, ik heb zo pas al gezegd, als aan Jona de Heere zijn recht voltrekt en zijn straf oplegt, wat moet er dan met hen gebeuren? En in dat besef hebben ze natuurlijk toch wel iets geweten van hun zondigheid en van hun schuld. En dat hangt ook samen met die vrees die ze hebben en met dat gebed dat ze opzenden, de Heere legt toch geen onschuldig bloed op ons. En in dat besef kunnen ze ook geofferd hebben om, ja, een soort verzoening te doen voor hun zonde. En dan mogen wij zeggen die meer weten, dat was dan toch ook al een soort heenwijzing naar Christus, maar dat was het voor hun beleving, dacht ik niet. Elk offer wijst in een zekere zin naar Christus. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die een offer brengt dat ook verstaan heeft.
Dus daarom zou ik dat er toch uit willen houden. Ik geloof ook niet dat het nodig is. Ze zeggen wel eens, ja, Christus is in het Oude Testament en dat is natuurlijk volop waar. Maar dat wil niet zeggen dat je hem op elke bladzijde zo duidelijk tegenkomt. Je komt wel Gods genade tegen. Dat gaat niet buiten Christus om. Je komt Gods barmhartigheid tegen, ik zou zeggen, op elke bladzijde van het Oude Testament. En dat gaat niet buiten Christus om. Maar de volle openbaring van Christus, die is er wel. Ja, volle openbaring niet. De openbaring van Christus, die is er wel. Maar op sommige plaatsen veel duidelijker dan op andere plaatsen. En dat moet wachten tot het Nieuwe Testament, voordat het voluit duidelijk gemaakt wordt. Nee, want Abel die leefde bij de openbaring Gods en die had er veel meer van geleerd. Abel die had van zijn vader en moeder geleerd wat het was om de Heere te dienen. En bij Abel had dat onderwijs ook vrucht gedragen en die bouwde een altaar en die bracht een offer. Maar veel meer in het besef dat hij dat iets was wat de Heere van hem vroeg. En veel meer in het besef ook dat dat in het licht kwam te staan met die moederbelofte die hij, die de Heere tot zijn vader en moeder gesproken had. Dus ik geloof niet dat je zonder meer Abel kunt vergelijken met deze heidenen. Want deze mensen wisten nog veel, veel minder dan wat Abel wist in zijn tijd. Abel wist van Christus. Wat hij dan ook geweten heeft, lang niet zoveel als wat Paulus ervan wist. Maar hij wist van Christus, van dat komende slangenzaad, dat vrouwenzaad, dat de kop van de slang zou vermorzelen enzovoort. Maar dat wisten deze mensen nog niet. Nog meer vragen? Dat is één voorbeeld wat u aanhaalt over hoe het in Israël was. Ik heb dat contrast eigenlijk gemaakt, omdat de Bijbel dat ook doet. Niet waar, hier heb je een aantal heidenen die de Heere vrezen. En hier heb je zoveel mensen die het zo goed weten en die de Heere niet vrezen. Zelfs als zo in de dagen van Elia, onder de indruk van het moment, onder de indruk van het wonder dat God gedaan heeft door vuur van de hemel te geven en door dat offer te verteren. Ja, dat heeft zo'n indruk gemaakt. De mensen die zeggen, de Heer is God, ze kunnen niet anders. Ze kunnen nou niet meer uitroepen, Baal is God. Baal die heeft machteloos gestaan. Die Baal-priesters die hebben alles gedaan om Baal tot een antwoord te bewegen. Ze hebben tegen het altaar opgesprongen. Ze hebben zichzelf met messen gesneden. Ze hebben hun eigen bloed gestort en Baal die zweeg. En toen kwam daar die ene profeet van de Heer en die bad tot God. En de Heer gaf vuur van de hemel. Dat is geen bliksem geweest. Want u weet, voor de bliksem heb je wolken nodig en er waren geen wolken. De hemel was strak blauw. Want later komt er pas een wolk. Dus dat is gewoon een wonder geweest. Een direct ingrijpen van de Heer. Een goddelijk hemelvuur dat uit de hemel neerdaalde. Nou, dan moet je toch wel verschrikkelijk verhard zijn om dan nog te zeggen, Baal is God. He? Dus ze zeiden, de Heere is God, maar het was mondbelijdenis en meer niet. En er veranderde ook niks. En dat is toch wel in en in triest, dat het zo ver kan gaan met een volk dat het zo goed weet. Maar het is aan de andere kant ook een wonder van genade, dat de Heere ook maar te spreken heeft en het is er. En dat hij bij deze heidenen maar één hele korte preek nodig heeft. En een paar dingen die hij in het Rijk der Natuur doet. En het is totaal anders geworden. Het is aan de ene kant voor ons een zaak waar we ons goed op moeten bezinnen. Hoeveel arbeid heeft God in zijn liefde aan ons gedaan. En was ons antwoord geweest. En aan de andere kant. Het is deze geschiedenis ook een bemoediging. Voor mensen die met hun eigen boosheid. En met hun eigen zondigheid in aanraking komen. En die er aan doen wat ze kunnen en het verandert niet. En die strijden wat ze kunnen en het verandert niet. En die bidden en het verandert niet. En die soms wel eens de moed opgeven, zou God wel horen. Je ziet het aan deze heidenen. Het hoeft geen weken en maanden en jaren en tientallen van jaren te duren. De Heere kan in één dag alles veranderen. En hij kan in één dag van een afgodendienaar een aanbidder van de Heere maken. Dus ik zou zeggen, daar moeten we op zien om moed te hebben en moed te houden en vol te houden bij de God die ook deze heidenen gehoord heeft. Ja, nog meer vragen? En van die dieren, ja, ik geloof wel dat u gelijk hebt. Maar het blijft natuurlijk de vraag, hebben ze toen ze alles overboord gooiden, die dieren dan aan boord gelaten? Dus daarom wou ik hem... Ja, dat zal wel, ja. Ja, nog een vraag. Kater.
Waarom zijn
Ja, ik ben het helemaal met u eens. Er wordt hier gezegd dat... is het niet zo dat het onderscheid tussen algemene en bijzondere genade gaat vervagen in het besef van de mensen? Onder andere ook ten gevolge van het feit dat in de prediking deze dingen niet meer worden onderscheiden. En dat is waar. Natuurlijk, de gemeente in haar denken, het volk in haar gedachten is voor een deel, niet helemaal, dat zou ik niet graag zeggen, maar voor een deel afhankelijk van hoe ze leert denken. En hoe die gemeente, hoe de gedachten van die gemeente gevormd worden. Ik zeg, de gemeente is er niet helemaal van afhankelijk, want ze heeft ook haar eigen verantwoordelijkheid en de gemeente is niet verplicht om voor zoete koek te slikken wat gepredikt wordt. Die heeft ook haar eigen verantwoordelijkheid en de Bereërs die onderzochten deze dingen of ze al zo waren. Maar voor een deel is het kerkvolk afhankelijk van wat er voorgesteld wordt. En als dat niet gepaard gaat met een zelfstandig onderzoek van Gods woord, dan ga je inderdaad krijgen dat een prediking waarin het onderscheid tussen bijzonder en algemeen niet duidelijk naar voren gebracht wordt, tot gevolg heeft dat de mensen het ook niet meer weten. En dat ze tevreden zijn met de bijzondere, met de algemene werkingen van Gods geest, dat ze tevreden zijn met een historisch geloof en dat voor het zaligmakend gaan houden, dat ze tevreden zijn met, ja, dingen die eigenlijk niet wezenlijk zijn. Dat is een van de dingen waar de kerk, en dat is niet alleen vandaag, het is vandaag ook, maar het is niet alleen vandaag, maar dat is een van de dingen waar de kerk gevaar loopt. En want ik geloof dat je er niet onderuit kunt dat veel van de verkondiging van het woord bewust of onbewust deze zaken nauwelijks aan de orde stelt. Bewust wordt het wel eens vermeden omdat de prediker er zelf niks van gelooft en er niet aan wil. Onbewust wordt het op de preekstoel ook vaak vermeden omdat de prediker zich er niet van bewust is dat deze dingen in het woord van de Heere onderscheiden worden. En dat het bij de volle raad Gods hoort om ook dat te verkondigen. Er zijn predikers die het bewust verzwijgen, zoals de predikers zijn die bewust over de erfzonde zwijgen en over de verkiezing zwijgen en dat soort dingen. Er zijn er ook die het nooit noemen omdat ze er eigenlijk zelf geen erg in hebben en omdat het voor hen zelf niet leeft. Dan mag je hopen dat de Heer hen verder wil leiden en inzicht wil geven. Maar daar zal dan soms de gemeente behulpzaam bij moeten zijn. Niet waar? Zoals Apollos... zoals Apollos onderwezen werd door Priscilla en Aquila, die hem de weg Gods nauwkeuriger uitlegden. Dat is de taak van de gemeente dan. En niet is het de taak van de gemeente om direct maar te zeggen, nou, dat is niks, dat kun je gelijk wel horen. Ja, maar wat hebben we eraan gedaan om dat een beetje te veranderen en te verbeteren? Ja. Wat zegt u? Ja, zo is het, ja. 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 Ja, nog meer vragen? Ja, je kunt natuurlijk niet elke angst voor de dood bij ieder mens gelijk omschrijven. Er zijn verschillende graden in de angst die de mens voor de dood heeft. Om nu te zeggen, is het... begrijp ik het goed? Is de vraag, is dat soms niet van de duivel? Ja, dat geloof ik. Ik geloof dat de duivel alles kan doen om een mens wanhopig te maken. En dan kan het heel wonderlijk gaan. Dan kan de duivel een mens zo bang maken voor de dood dat hij hem juist de dood indrijft. Ik geloof in het algemeen gesproken, en daar ging het eigenlijk over in de inleiding, dat de Heere menigmaal, ik mag ook weer niet zeggen altijd, want dan zou ik de Heere weer binden aan een bepaald patroon, maar dat de Heere menigmaal in het leven van zijn volk gebruik gemaakt heeft van indrukken van de dood en van de ernst van de dood en van de noodzakelijkheid dat we moeten sterven en dat we dan God moeten ontmoeten. Dat bindt de Heere menigmaal op het hart. En dan geloof ik dat je mag zeggen, ja, dan is dat van de Heere. Nou weet ik dat die indrukken ook weer over kunnen gaan. Dat kan een poosje zo wezen in je leven. En dan kan een mens het er erg benauwd mee hebben. Maar ja, hoe dan ook. Je leeft verder, je leeft er overheen, je drinkt die gedachte wat terug. En op den duur dan vervaagt dat, dan spreekt dat niet meer zo. En dan kan het zelfs wel wezen dat er mensen zijn die diepe indrukken gehad hebben. Toch bij het ouder worden helemaal als het ware koud en ongevoelig worden. En als ze dan naar de dood toe gaan en als de dood dichterbij komt, dan is het net alsof het ze niks meer doet. En alsof het eigenlijk niet eens geloofd wordt dat ze gaan sterven. Dat kan. Maar ik zou zeggen, en ik heb dat kort geleden ook in een preek gezegd, als die indrukken er zijn, ook de indrukken van dood en eeuwigheid, hou het er dan maar voor dat de Heere op die manier ons bij de werkelijkheid bepaalt en gebruik die overtuiging en die indruk nou maar om er winst mee te doen en om de Heere aan te roepen terwijl hij dan op dat moment toch wel zeker nabij is. Ja. En wat de duivel verder doet, ja, natuurlijk, Het kan ook uit de mens zelf voortkomen. He, want er zijn ook mensen die van het gericht niks geloven en van een God niks geloven en die toch ook angst hebben voor de dood.
En toch zullen het met die dood, maar dat daarop van mij
toe. Dat is waar. Wij moeten aanvaarden dat God dat over de mens, de zondige mens, beschikt heeft. Dat hij sterven moet en dat hij begraven moet worden. Ja. Er is nog tijd voor een vraag. Ja, Van der Laan. Ja. Nou, ja, u zegt dat een beetje ongenuanceerd. Ja. Dat het wel goed is als Gods kinderen die schommelingen en die wisselingen meemaken in het geloofsleven. Want als iemand altijd geloof heeft, dan is het ook niet goed. Of tenminste, dan is dat een beetje verdacht. Nou, ik begrijp wel waarom u dat zegt. En aan de andere kant, het is toch een beetje al te ongenuanceerd. Want ik geloof dat er kinderen God zijn. Ik zal niet zeggen dat ze altijd geloofsbeleving hebben. Maar dat ze altijd met zekerheid kunnen zeggen, dat en dat heeft de Heer aan me gedaan. He? En dat staat boven alle twijfel. He? Niet dat ze er altijd uitleven en erbij leven en er de kracht van ondervinden, dat is een andere zaak. Maar in dat opzicht mag het geloof er wel altijd zijn. Kijk, op een gegeven ogenblik ben ik het dan natuurlijk wel helemaal met u eens. Als je zegt, ja, maar zo iemand zal dan ook kunnen zeggen, niet alleen hoe de Heere het toen gedaan heeft, maar ook hoe het nu is. En wat hij er nu van beleeft of niet van beleeft. En dan kun je in het spreken van zo iemand beluisteren de vreugde over het feit dat hij er nou weer in deelt. Of de klacht, of wie ik derwaarts weer geleid. Niet waar? Dat kan. Maar ik begrijp wel wat u bedoelt. Er is natuurlijk ook een hoop geloof dat voor geloof versleten wordt en uitgegeven wordt. Waar je, nou ja, laat ik het dan maar zo zeggen, waar je voor geen dubbeltje jaloers op wordt. Niet waar? Dan kun je soms jaloers worden op iemand die uit de diepte roept en die uit de nood klaagt en uit het gemis spreekt. Dus dat is een levende klacht. Dan kun je jaloerser op worden dan op iemand die zegt, nou dit bezit ik, dat bezit ik. En ja, maar je praat er zo afstandelijk over. Het is zo cool, zo zakelijk, zo... Ja, alsof het niks betekent, alsof je dat nou ook hebt als een godsdienstig extra. En alsof je het met dit net zo goed kan vinden als zonder dat. Niet waar? Want het beheerst je leven niet. Het is een kamer in het huis. Die je af en toe eens ingaat. Maar voor de rest zit je in die andere kamers. Maar het moet het huis zijn waar je in woont. Nou, dat denk ik dat u bedoelt. Ja. Nou is er toch nog tijd voor nog een vraag. Ja, wel, dat ligt een beetje buiten het terrein. Jona deed het niet. Hè? Jona spotte niet met het geloof van deze afgodendienaars. Elia deed het wel. Ik geloof dat Elia er ook wel reden voor had. Kijk eens aan, de situatie waar Elia in stond was toch een heel andere dan die van Jona. Jona was in het midden in het gezelschap van heidense afgodendienaars. Elia was dat ook, maar dat waren de mensen die beslag gelegd hadden op het verbondsvolk. en die nou net gedaan hadden alsof zij, dat volk, nu eens een andere godsdienst zouden leren die veel beter was dan de godsdienst van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daar hebben ze resultaat mee gehad en het hele volk is hen nagewandeld en daar is al de ellende van gekomen. En dus Elia is diep verontwaardigd in zijn hart over het feit dat die Baals priesters de dienst van de Heere verdrongen hebben en de Heere onteerd hebben en dat ze het volk van de Heere verleid hebben enzovoort enzovoort. Daar is hij diep verontwaardigd over. En hij laat die verontwaardiging, en ik geloof dat, ja, het klinkt wel als spot, maar het is toch een heilige verontwaardiging geweest. Hij laat die heilige verontwaardiging ook merken. Zoals Jesaja dat ook doet. En Jesaja die schrijft over de afgodendienst en hoe men tot een afgodsbeeld komt in Jesaja 44. Hij zegt, dan moet je je voorstellen hoe dat gaat, zegt Jesaja. Er is iemand die een boom achter zijn huis geplant heeft. En als die boom een beetje groot geworden is, dan hakt hij hem om. En dan zaagt hij hem in twee stukken. Het ene, daar maakt hij kachelhout van. En daar stookt hij het vuur van. En dan gaat hij bij het vuur staan en zegt, joh, ik word lekker warm hier. En van het andere stuk, dan gaat hij een god maken. Dat is net dezelfde spot. Maar dat is een spot die voortkomt uit de verontwaardiging dat die heidenen op het erf van het verbond de God des Heeren, de God van Israël, verdringen om die afgoden daarvoor te brengen. En daarom spot Elia met die Baalspriesters. Hé, joh, wat harde roepen. Hij is in slagen. He, om de ijdelheid van die goden te laten zien. Of wij dat na moeten volgen. Ja, ik geloof als je het nadoet in de geest van Elia, in heilige verontwaardiging vanwege de oneer die de Heere aangedaan wordt, dan mag je gerust de spot steken met het bijgeloof van vandaag de dag. Er is een hoop bijgeloof. Daar mogen we gerust de spot mee steken. Mensen die in horoscopen geloven, ik noem nou maar wat, steek er maar gerust de spot mee. Want dat is bespottelijk. Om te geloven dat het in de sterren staat, in plaats van in Gods boek geschreven. He? Maar om die mensen te verachten, dat is wat anders. Elia, en dat is het mooie onderscheid, Elia die bespot die mensen ook niet, hij veracht die mensen ook niet. Want in al die spot is toch nog een oproep van mensen, hoe kun je die dwaasheid geloven, keer toch tot de Heer. Hij spot met Baal. Maar die mensen krijgen nog gelegenheid om de Heer te zoeken. Zullen we nog zingen uit Psalm 135, vers 3.
Mag u voor hen een dankgebed. Heren, het past en betaamt ons om uw grote naam dank te zeggen dat u ons deze dag weer gedragen en gespaard hebt. Heren, gij hebt ons nog gedragen en gespaard. Gij hebt niet met ons gehandeld naar waardigheid, nog naar verdienst. En Heer, wij allen verkeren op de levenszee. De zeeën die soms hoog op kunnen gaan. En Heer, we hebben uit uw woord ook mogen horen van die zeeën, die gij gebruikt hebt in het leven van uw knechten en in het leven van die heidenen. Want gij hebt uw woord nog laten verkondigen, ook in het avontuur, aan een ieder van ons. En dan heb jij in de oude dag, heren, die zeeën nog wel in gebruik. En nu smeken wij van u, heren, wil ons een hart geven dat nog geopend mag wezen voor dat geklank van uw woord. Dat geklank dat we in dat avonduur met elkander allen hebben mogen horen, heren. Dat dat geklank geen vreemd geklank mag zijn. Nou, maar dat er iets van in ons hart mag leven, heren. Het zij voor het eerst of bij vernieuwing. Wil gij, heren, dat zo dat uw woord nog zegenen. Hoe dat gij langmoedig geweest zijt in de oude dag, heren. Hoe dat gij uw knecht ook onderwezen hebt. Uw knecht, heren, mensenkind. Die we tot nu toe hebben mogen volgen in uw woord, heren. Afwijkend en wegvluchtend voor uw aangezicht. En toch, heren. Gij hebt hem weer teruggeroepen. Gij hebt hem tot orde geroepen, heren. En gij hebt hem ook weer gesterkt. Gij hebt hem ook weer gezalfd met uw geest, heren. En de plaats van ieder onze bestemming op deze aarde. En wil ook in het nachtelijk uur over ons allen nog uw vleugel nog over ons uitbreiden. Wil ons allen tezamen nog voor uw rekening nemen. En ons ook de bestemde tijd hier nog weder tezamen brengen. Dit alle vragen wij van u. Niet om enige recht nog aanspraak onderzijds, maar of gij het ons wilt schenken uit vrije genade, om Jezus wel alleen. Amen.